Kerk, ik vind je mooi. Dat mag je natuurlijk als een compliment opvatten, want dat zegt wat over jullie. Maar het gaat over iets meer dan dat. Dat verbaast je vast niet. Het gaat vandaag namelijk over hoe ziet God de kerk? En hoe kunnen wij ons hart daarmee laten instemmen? Dus hoe kunnen wij in lijn komen met hoe God denkt over de kerk? En de meeste van jullie weten dat ik voor Missie Nederland werk. Een alliantie die eigenlijk achter de kerk gaat staan om hen te helpen leven te brengen in de wereld. En dat willen we altijd doen vanuit een verlangen en niet vanuit een oordeel over de kerk, maar vanuit welke potentie zien we in de kerk. Daar hebben we vorig jaar onder het thema Kerk, ik vind je mooi, een video van gemaakt. En die wil ik dus eerst even met jullie kijken. De andere kant op moet hij.
Lieve kerk, waar ben je? We horen veel over je, maar niet zoveel van je. Waarom verstop je je? Ben je bang geworden? Het is alsof je zelf denkt dat je er niet meer toe doet. Ja, je bent vaak verguisd, maar je bent niet verloren. Ze zeggen dat je schuldig bent en soms terecht. Want laten we eerlijk zijn, de handen die moesten zegenen, hebben sporen achtergelaten. Je woorden waren soms kogels, terwijl ze helend moesten zijn. Kerk, kijk naar de schade en zie alle pijn. Maar blijf dan alsjeblieft bouwen, ondanks de brokstukken uit het verleden. Want de rots waarop je staat is een fundament gebleven. Dus kerk, sta op. Schaam je niet langer, maar laat je zien. Sta op voor je naaste, je wijk en je land. Want de wereld draait door, maar wacht op jou. Want je bent de schuilplaats voor de zwakken. Een opvang voor wie gevallen is. Je brengt verbinding waar verdeeldheid heerst en vrijheid voor wie gevangen zit. Je brengt rust in de chaos en licht in de duister. Dus kerk, luister. Verstop je niet langer, want je bent te mooi om verborgen te blijven. Je bent als een boom geplant aan water. Breng je vruchten voort in een wereld die honger heeft. Sta alsjeblieft op en laat zien dat je leeft. Kerk, ik vind je mooi.
Ja, kerk, ik vind je mooi. Misschien aarzel je wel als je die zin hoort. Misschien heb je wel het gevoel, ik vind die kerk helemaal niet zo mooi soms. Maar zoals de video al zegt, is er een soort een dubbel aspect aan. Er zijn dingen die niet zo mooi zijn. De brokstukken uit het verleden. Maar misschien ook nog wel in het heden. Maar ook de potentie die God in de kerk heeft gelegd. En als het dan gaat over hoe zie jij de kerk, dan kun je zeggen, de kerk dat is de... Dan moet ik even kijken of ik dit goed doe. Ja, als we kijken naar hoe zie jij de kerk, is het de optelsom van eigenlijk, het gaat me nu even van, maar wat heb ik voor begrip als het gaat om de kerk? Dat is even waar ik nu ben. Is de kerk de optelsom van alle christenen in de wereld? Is het een groep christenen die lokaal aan elkaar is verbonden? Zijn het de leidinggevende van de lokale kerkelijke gemeente? Is het een kerkgenootschap? Je kunt allerlei beelden hebben bij het begrip kerk. Maar daarnaast kun je ook beelden hebben die misschien niet zozeer over je definitie van kerk gaan, maar over het beeld wat in jouw hart leeft van de kerk. En daar wil ik eigenlijk een voorbeeld van delen. Uit een droom die Arleen Westerhof, zij is betrokken bij de Nederlandse Profetische Raad, in 2016, 2017 gehad heeft en deelde op een soort toerustingsdag over wat wil God zeggen over dit nieuwe jaar. Ik ga hem gewoon voorlezen wat ik toen als notitie heb gemaakt tijdens dat event. En daarna licht ik een beetje toe, maar je kan het ook natuurlijk in het verhaal horen, wat voor verschillende beelden van de kerk erin naar voren komen. En het zegt al iets over hoe God kijkt naar de kerk. In de droom was alleen in een stadion. Het is een groter stadion dan bestaat in de werkelijke wereld. Mensen van de hele wereld waren vertegenwoordigd. Er was een opwekking. Dat vierden we. Vele podia op het veld. Diverse revival events. Nou ja, we hebben net ook van eentje gehoord. Op verschillende plekken in de wereld gebeurt van alles. En de glorie van God was zichtbaar. En dat was wonderful, zei ze. En in de droom zat ik alleen in de sectie waar Europa zat. En daar moest het nog een beetje tot stand komen. Een vrouw viel haar op. Die zat dichtbij op dezelfde rij. Er zat een baby in haar armen. Een jongen met blond haar. Ik zei, wat een prachtig kind. Ik zag de glorie van God over dit kind. Ze keek me met tranen in de ogen aan. Hij is geen baby. Hij is eigenlijk 10. Hij was zodanig kreupel en misvormd dat hij alleen zo opgekruld in een foetushouding kon liggen. Ik begon in mijn slaap te huilen. We gingen bidden voor dit kind in de rij. Anderen uit de Europa-sectie kwamen meebidden en genezing werd uitgesproken. Toen hoorde hij iets kraken. Zijn benen werden recht, zijn armen ook. Zijn ruggengraat werd gerecht en hij werd op zijn voeten gezet. Het kind was nog wat aan het wennen. Probeerde schouders en nek een beetje recht te krijgen. En hij groeide terwijl hij op zijn benen stond. Toen ik wakker werd, vroeg mijn man Dick, wat gebeurde er vannacht? Het was alsof je huilde. En ik vroeg God ernaar. Dit is de droom voor dit tijdperk, zei hij. Het stadion, de wereld in opwekking, we are in revival. Er is geen tijd om erop te wachten, want het is hier al. We hoeven alleen maar binnen te stappen. De jongen staat voor de kerk van Jezus Christus in Europa. En dat leverde gelijk allerlei vragen op. Hoe zit dat dan met het beeld van de kerk? En daarop zei God, my church is nog niet herkenbaar. Mijn heerlijkheid is op mijn kerk. Maar mijn heerlijkheid is op mijn kerk. God heeft zijn kerk niet opgegeven. Een jaar later had ze dezelfde droom. En dit jaar had het kind rechte schouders. Nek was recht. Hoofd was rechtop. En daarbij de woorden, de kerk begint opnieuw te beseffen dat Jezus het hoofd van de kerk is. Het is niet meer een jongetje, maar een jongeman. Hoe zie jij de kerk? Dat is eigenlijk dus nu de vraag. Zie je het als een kreupel, verminkt jongetje? Of zoals Arlene eigenlijk zei, die dacht dat het een baby was met blond haar. Maar ze zag wel de glorie van God erover. Nou, toen ze degene in de droom aansprak, bleek het niet zo goed te gaan met de kerk. Hij was ziek of hij was misvormd. Hoe zie jij het? Zie je inderdaad een baby? Zie je een prachtig kind dat de glorie van God draagt? Zie je een kreupel en misvormd jongetje? Een jonge man of een bruid? Er zijn allerlei beelden die in ons hart kunnen leven. Er zijn nog wel meer beelden, levend bouwwerk. Er zijn allemaal metaforen over de kerk. Maar op dit moment is mijn vraag aan jou, hoe zie jij de kerk? En is mijn uitnodiging jou om even aan de Heilige Geest te vragen, om ook even een moment stil te zijn. Heilige Geest, laat zien welk beeld van de kerk er leeft in mijn hart. En neem dan een moment in stilte. Schrijf het eventueel even op je beeld, in een notitie, op je telefoon, of als je een boekje bij hebt, in je boekje. En daarbij ook wel bewust van, dat kan best confronterend zijn. Misschien zie je ook wel een misvormd kind, of misschien zie je iets heel anders wat vervelend is, of misschien zie je al iets heel moois. Dat zou ook heel tof zijn natuurlijk. Maar neem even een momentje, en dan gaan we daarna kijken naar hoe God de kerk ziet. Ik zou er nog bij willen zeggen, het is oké als je dus een soort, stel er zit een soort oordeel in je hart over de kerk, laat het gewoon even staan, het is er. Schrik er niet van. Misschien komt er niet een beeld in je op, maar wel een gevoel van dat je er blij mee bent of juist gefrustreerd over bent. En het kan over ons als gemeente gaan, het kan over de kerk in de volle breedte zijn. Alles is oké. Wie heeft er een beeld in gedachten gekregen of een gevoel? Of een aantal wel. Nou ja, mocht het later gewoon nog komen, neem het waar. Parkeer het even. Want naast, ja, we zijn tenslotte ook hier bij elkaar om van God te leren hoe hij naar dingen kijkt. En daarna hoop ik dat deze dingen weer bij elkaar kunnen komen. En dat hoeft ook niet allemaal in één keer. Maar daar ga ik wel wat handvatten voor geven. In de kerk kijken we naar wat God over dingen te zeggen heeft. En dat doen we, ik heb dat net al uit die droom gedeeld. Van, daar zat al iets in van hoe God kijkt. Dat is anders dan wij mensen. Maar de Bijbel zegt natuurlijk ook een heleboel over deze zaken. En we gaan naar 1 Korinthe 12. Als je een Bijbel bij je hebt of de app, open hem. Maar het komt ook op het scherm, dus dat mag ook. Ik lees het ook voor en ik lees uit de NBV 21. En het is een tekst uit een brief van Paulus aan de gemeente Korinthe. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen. We zijn alle van één geest doordrenkt. Tegelijk bestaat één lichaam niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het dan werkelijk er niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan één lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Met de metafoor van het lichaam van Christus geeft God in de woorden van Paulus een eerlijk beeld van de kerk. Het is zowel een statement over de identiteit van de kerk als richtlijn eigenlijk, of een spiegel van in hoeverre klopt dat beeld eigenlijk met wat we vandaag zien. Er zitten allerlei instructies in verborgen van weet wat je plek is of welk deel van het lichaam je bent. Probeer jezelf niet iets op te leggen van een ander. Allemaal dat soort instructies. Er zit een soort verantwoordelijkheid in zorg dragen voor je lichaam en voor het lichaam. Dus in die zin is het ook een spiegel. Maar het zegt ook iets over onze houding naar de kerk toe. Want als de kerk, als God de kerk als het lichaam van Christus ziet, hoe kan ik dan degene zijn die de kerk veroordeelt? Hoe kan ik dan degene zijn die kwaad spreekt over de kerk? En hoe kan ik dan degene zijn die voortdurend alleen maar kritiek loopt te leveren? Dat heb ik ook vaak zat namelijk gedaan. En Nou ja, ik hou me al jarenlang bezig met de kerk. Ook vanuit mijn werk. Gewoon allemaal ideeën over hoe de kerk anders zou kunnen, beter zou kunnen. Op die manier kijk ik soms ook echt. Maar deze campagne ook, die we vorig jaar dan vanuit mijn werk deden, stelde me ook voor ogen. Ja, maar kan ik de kerk veroordelen als het lichaam van Christus is? Nou, het antwoord daarop was nee. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet eerlijk mag zijn over waar het niet klopt of waar het niet oké is. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Eerlijk waarnemen wat er gaande is en het veroordelen en in de hoek zetten. Dus met mijn verhaal wil ik zeker geen stop op kritiek zetten of zo. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover hoe zien we zoals God ziet. Dus we hebben een eerlijk beeld gekregen. Een statement over de identiteit van de kerk. En een realiteitscheck van hey, in hoeverre klopt dat beeld eigenlijk met waar we nu zitten. Maar goed, oordeel in ons hart over de kerk, dat bestaat. Tenminste, wie heeft er nooit last van? If zo, gezegend ben jij. Maar het is heel menselijk om oordelen te hebben over elkaar, over ons hart. Want we willen dingen beschermen, pijn vermijden, dat soort dingen. En soms is dat ook gewoon, omdat er dus daadwerkelijk pijn is. En ik moest bij het voorbereiden van dit verhaal dus ook denken aan de term kerkverlating. Dat daar eigenlijk ook vaak over wordt gezegd. Vaak heeft de kerk de mensen die de kerk verlaten eerst zelf verlaten. Dus vaak voelen mensen die de kerk verlaten zich verlaten door de kerk. En daarom gaan ze. En dat is misschien niet altijd zo. En er zijn allerlei redenen voor. Maar ik vond het wel een goede spiegel. En soms is het terecht dat mensen dan zeggen, joh, kerk, ik houd het op afstand, want het is gewoon niet veilig. In de video hebben we dus ook die zin zitten. De handen die moesten zegenen hebben sporen achtergelaten. En dat gebeurt. Er zijn mensen misbruikt. Er zijn mensen in de hoek gezet. Er zijn mensen veroordeeld. Waar dat niet Gods hart was. Dus soms is het terecht dat mensen zich verlaten voelen door de kerk. En dan heeft de kerk echt een opdracht om verantwoordelijkheid te nemen. Te zeggen, hey, hier hebben wij tekort gedaan. En zonde te beleiden. Maar soms is het, en je mag dus ook van de kerk als beelddrager van God ook best wel wat verwachten. Maar soms is het ook onterecht. Want dan projecteren we eigenlijk gebeurtenissen uit het verleden, gevoelens uit het verleden op situaties in het nu. En dan gaan dingen door elkaar heen lopen. En dat brengt me eigenlijk bij deels mijn verhaal. Want ook ik heb tijdelijk de kerk verlaten. En daar zaten allerlei redenen achter. En ik heb dit opgeschreven, dus ik ga dit een klein beetje lezend doen. Maar ik groeide op in de kerk van Ameide Tienhoven aan de Lek. Ik ging er trouw naartoe en zodra ik tiener werd, haalde ik wel mijn onderwijs ergens anders. Want ik leerde er niet zoveel over het wandelen met God, zoals ik dat wel bij mijn godsdienstleraar op de passie zag. Ik bezocht jeugdkerken, conferenties zoals New Wine en bracht wat ik daar leerde weer mee naar de hervormde gemeente. Ik werd er gewaardeerd, kreeg een plek. Al vonden sommige meer reformatorische mensen mij af en toe een beetje lastig. Met mij als evangelische vreemde eend in de bijt. Maar toch was het wel een soort thuis waar ik me welkom wist. En moet ik daar nog iets over zeggen? Nee, ja, totdat ik dus naar Amersfoort verhuisde. Ik verwacht er alleen niet zoveel van. Ik had geen verwachtingen van die kerk. Want ik zorgde zelf wel voor mijn behoeften. Of ik dacht dat ik überhaupt geen behoefte had. Dat is niet waar, trouwens. en toen ik naar Amersfoort verhuisde, kwam ik terecht bij Vineyard. En dat kwam omdat ik werd uitgenodigd door iemand met wie ik samenwerkte. En ik voelde me direct thuis, eigenlijk bij de tweede bijeenkomst, dankzij Arlene, onder andere. Voelde ik me gezien en op mijn plek. En ze wist mijn naam nog de tweede keer, weet je wel, dat soort dingetjes, dat helpt gewoon. En ja, gewoon, het was een hele relaxte dienst ook, waarin we met elkaar in groepjes avondmaal vieren. En nou, ik vond dat echt heel mooi. En ook qua theologie past het heel goed bij waar ik op, wat ik op Nieuw Wijn bijvoorbeeld al wat jaartjes meekreeg. Dus ik voelde me ook theologisch thuis. En deze gemeente had iets wat ik eerder miste. Ik werd geestelijk uitgedaagd en ik kreeg voorbeelden van het wandelen met God. Het luisteren naar Gods stem was en is hier gewoon. En de afstand tussen hemel en aarde die voelde hier iets minder groot als ik in de kerk van mijn van oorsprong ervoer. Al zag ik ook God daar zeker werken. Het was niet dat hij daar niet was, maar het was wel iets hardere grond. In deze periode echter kwam ik terecht in een burn-out. Daar heb ik vorig jaar ook al een keer iets over verteld, over dat proces en hoe de gemeente daarin ook iets hielp. Of daarin echt wel gewoon woorden en beelden in de gemeente gedeeld werden in die periode die me weer opbouwden. Een gebed voor herstel. Maar goed, in een burn-out kom je niet voor niks. Daar is een heel patroon aan vooraf gegaan voordat je daarin terechtkomt. En voorzichtig aan kwam ik in contact met mijn behoeften, waarvan ik tot dan toe gedissocieerd was. En als je in contact komt met je behoeften, kom je ook in contact met het aanzienlijke tekort wat er is opgebouwd. Want ja, je hebt niet voor niks je afgesloten van de behoeften. En wie gaat dat tekort aanvullen? Wat kan ik daarin van de ander verwachten? Wat kan ik daarin van de kerk verwachten? En welke verwachtingen had ik van de leiders van de kerk? Zoals Menno Marjan. Maar er waren natuurlijk meer. Zonder dat ik het door had. Want ik begon pas net in contact te komen met het snappen. Wat voel ik eigenlijk? Wat heb ik eigenlijk nodig? Wat verlang ik eigenlijk? En kan ik dat überhaupt al woorden geven? Nou, het antwoord was nee. En een van mijn onvervulde behoeften was emotionele afwezigheid. De aanwezigheid dus, is de behoefte. Mijn ouders die hadden zelf best wel veel issues, problemen waar ze mee ze te dealen hadden. En ik ervoer hen als afwezig, emotioneel afwezig, gewoon uitgeschakeld. En ze stonden niet goed in verbinding met zichzelf en ook niet met mij. Dus ik werd niet gezien en ik liet mezelf ook niet meer zien. En we hebben het nu ongeveer over qua, nu toen al die gevoelens naar boven kwamen, over ongeveer 2016, 2017 en 18. En ik kwam tegelijkertijd ook enorme gevoelens van onveiligheid tegen. Trauma's kwamen naar boven. En als ik dus dan iemand voor mij wilde laten zorgen, moest die echt wel van hele goede huizen komen. Want ik voelde me heel onveilig. Dus mijn eisen waren torenhoog. Dus als ik maar voelde dat iemand een mening had, een oordeel had, mijn pijn niet kon verduren, dan was ik weg. Dan was ik ook niet meer open voor wat er nog wel was. En al zeg ik het zelf, ik vind dat best begrijpelijk dat dat gebeurt, want dat is gewoon als je je onveilig voelt. En hoewel ik destijds al de vraag stelde van wat is nu reëel om te verwachten van een kerk, van de kerk, van deze kerk, was het toch lastig. Want zonder dat ik het door had, had ik de kerk ook een beetje op de leiders uitgezocht. Ja, dat komt nu dus. Wees niet bang. Ik hou van jullie. Ook jullie vind ik mooi. Deze leiders waren meer emotioneel en geestelijk aanwezig dan mijn ouders en de voorgangers die ik eerder meemaakte. Maar met dat ik groeide, begon ik ook hun tekorten te zien. Ook zij zijn niet perfect en waren niet perfect. Terwijl ik vanwege mijn grote behoefte aan veiligheid wel zocht naar die perfectie. Dus ik voelde de teleurstelling, de desillusie. En misschien projecteerde ik die niet gelijk op de leiders. Want ik had ook nog wel een beetje het mantra, ik regel het zelf wel. En ik voelde wel, uiteindelijk sta ik er toch alleen voor. Ik zocht, maar ik vond niet. Of nog niet. En ik voelde me wellicht toch ook wel wat verlaten. Deels door de situatie die toen plaatsvond. Maar eigenlijk nog meer omdat de eerdere gevoelens van verlatenheid gewoon naar de oppervlakte kwamen. Dus ik projecteerde ook gevoelens van verlatenheid van vroeger op het nu. En het maakte dat ik me terugtrok. niet omdat ik Vinyard ineens stom vond, maar omdat het nodig was om een gezond fundament te krijgen. Om me veilig te hechten aan God, mezelf en anderen. Deels kon dat in en dankzij de gemeente, maar deels ook niet. En ik stapte, ook omdat ik de indruk had dat God me dat vroeg, uit mijn rol als kringleider. En verliet de kerk zonder de kerk te verlaten. Dus ik was hier af en toe nog wel, maar ik stond aan de zijlijn een beetje teruggetrokken. Maar in dat proces ontdekte ik ook dat ik mezelf had verlaten. Want hoewel ik als kind overgeleverd was aan de zorg van anderen, als volwassene ben ik wel degelijk verantwoordelijk voor mijn eigen behoeften. Ik ben verantwoordelijk om die aan te geven. De confrontatie aan te gaan wanneer de verbinding mist. Maar ook de behoefte van het kind in mij, dat een enorm tekort had opgebouwd, dat ik die ging zien, erkennen en daarover zou gaan rouwen. Niet alles kon ik wijten aan de kerk of de ander die mij maar niet zag, als ik mezelf niet liet zien. De kerk had mij niet verlaten, maar eerlijk is eerlijk, zij was ook niet. De kerk had mij niet verlaten. En tegelijkertijd, eerlijk is eerlijk, ze was ook niet in staat om mij te bieden wat ik nodig had. En dat kan gewoon naast elkaar staan. Ontdekken waar de kerk wel in... Nou, dat is eigenlijk het onderscheid wat ik nu ook zou willen maken. Want het ontdekken waar de kerk wel in kan voorzien in je behoeften. Waar je teleurstelling terecht is. En waar deze een vorm is van projectie. Dat vereist onderscheidingsvermogen. En daarvoor hebben we gelukkig de Heilige Geest die ons helpt. En dat hoeven we niet helemaal alleen te doen. En we kunnen elkaar natuurlijk ook helpen in gesprekken. En daar hebben we dus... de geest voor nodig. En ik wil dus ook straks een moment nemen waarop we hem uitnodigen om daarin te komen en te genezen, te herstellen. Want het is niet te laat om je beeld van de kerk weer te herstellen. Misschien had je een negatief plaatje net of een negatieve indruk, een negatief gevoel. Of misschien kwam er wel een herinnering omhoog in plaats van een plaatje. Daar wil God wat mee doen, denk ik, vandaag. En in de komende tijd. En dat kan dus over onze gemeente gaan, maar dat kan ook over je algemene beeld van de kerk gaan. Maar dat kan ook over een kerk gaan waar je eerder deel van was en waar je met pijn bent weggegaan. En ik heb een aantal vragen op het scherm gezet, bijna dan. Welke leugen geloof ik over de kerk? Klopt mijn beeld dat ik van de kerk heb met hoe God het ziet? En zo ja, wanneer ben ik deze leugen gaan geloven? Dat is een vraag die je aan de Heilige Geest kan stellen. En het zou zomaar kunnen dat als je dat doet, en je mag ook zelf besluiten of je dat wel of niet gaat vragen straks. Maar kan het zijn dat er een pijnlijke herinnering naar boven komt van iets wat eerder is gebeurd of juist niet is gebeurd, omdat je een tekort hebt ervaren. Waarin je niet gezien voelde of nou, wat dat ook is. Nou, dan... Is het niet zo dat God dat tekort niet erkent of die fout niet erkent? Hij erkent wat zonde is en wat onrecht is naar jou. En hij erkent ook de pijn die er is en was. Maar het zou kunnen dat we daardoor wel dat beeld hebben gemaakt van de kerk wat niet klopt om die pijn te verzachten. Nou, dat beeld willen we graag verbreken, zodat Gods waarheid binnen kan komen. Nou, wat kun je daarvoor doen? Je kunt dan aan de Heilige Geest vragen, wie mag ik vergeven voor dit onrecht of voor deze leugen? En daarna, waarvoor mag ik die persoon dan vergeven? Misschien komt er een voorganger in je op, van nu of van vroeger. Misschien komt er een groep in je op. Het kan ook een hele gemeente zijn. Of een kring. Of een team waar je in hebt gezeten. En misschien op een vervelende manier uit bent gezet of wat dan ook. En dan zou je dus kunnen zeggen, ik vergeef deze persoon in Jezus' naam voor het onrecht wat zojuist in je naar boven is gekomen, wat God heeft gezegd. En dan mis ik het zinnetje hier volgens mij nog, ik verbreek de leugen dat de kerk X is, of dat het beeld, ik verbreek het beeld, of je kan daar iets in zeggen. Oké. Ik verbreek deze leugen in Jezus' naam. Ik vind in Jezus' naam altijd net even iets krachtiger dan als je het alleen maar zelf doet. En dat je daarna dus ook zegt, hé, maar ik weiger ook nog met deze leugen samen te werken. En daarna kun je dan vragen aan de geestheer, maar wat is uw waarheid? Wilt u mij laten zien hoe u kijkt naar deze situatie, naar de kerk, naar mij in de kerk, naar mijn relatie met de kerk? Dat. Kleine side note. Dit betekent niet dat je nooit het gesprek hoeft aan te gaan over dingen die gewoon niet oké zijn of waren. Dat betekent niet dat je bijvoorbeeld niet je behoefte mag delen met iemand waar je iets had gehoopt van te ontvangen, maar waar het niet kwam. Misschien omdat je het niet vroeg. Misschien omdat de ander jou niet zag of er geen ruimte voor had. En ik wil jou en mezelf aanmoedigen om eerlijk te blijven. Ook over je behoeften. Dus het is niet een soort oplossing van, hé, maar alles wat voor jou belangrijk is, mag er niet zijn. Dat mag er zijn en dat is er. Maar wel dat we in ons ingewikkelde woud van soms wonden en meningen eerlijk blijven naar onszelf en naar God en hem de boventoon te laten voeren in de waarheid. Zodat we in geloof en met liefde kunnen zeggen, kerk, ik vind je mooi. En ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan en mijn ouder ook bij te komen. En misschien kun je dus, op dit moment ook, ik zal het aan de Heilige Geest vragen. Of die naar boven wil brengen wat er naar boven mag komen vandaag. En mocht je denken, hey, daar heb ik juist even hulp bij nodig. Dat iemand even met mij bidt of even samen doet. Steek je hand even tussendoor omhoog. En dan wil ik anderen ook uitdagen om ook even in de gaten te houden van, hey, ik ga even voor iemand bidden of met iemand bidden. Kom, Heilige Geest. Ik wil u danken dat u beelden omhoog hebt gebracht vanmorgen. Die iets zeggen over ons hart. Kijk naar de kerk. En misschien heeft u wel hele mooie beelden naar boven al gebracht. En heeft u al eerder dingen genezen. Of hebben we echt een hele mooie geschiedenis met de kerk. Heer, dat zou fantastisch zijn. Maar de realiteit is dat er ook veel wonden zijn. De realiteit is dat wij mensen zijn. En dat de kerk, wij zijn wel beelddragers. Maar we zijn niet u. Onze tekorten en onze beperkingen die maken dat we niet kunnen voldoen aan alle verwachtingen. Maar ook dat dat we ons ook gewoon echt verlaten kunnen voelen. En u ziet die pijn. En daar wil ik u voor danken, allereerst. U doet het niet teniet. En u zegt niet, vergeet het. Maar u wil erbij komen. Dus ik bid, kom Heilige Geest. En Heilige Geest, ik wil u vragen om te openbaren of er onder deze, onder beelden die gebaseerd zijn op leugens, om te openbaren welke situatie of situaties de bron zijn van die leugen. En wilt u dan ons helpen om daar eerlijk naar te kijken en de pijn toe te laten, in plaats van voor weg te vluchten met een nieuwe leugen? En wilt u dan laten weten dat we niet alleen zijn op die plek, in die herinnering, dat u erbij was en bent? En Heer, wilt u openbaren wie we mogen vergeven? Breng namen in ons op. Maar vertel er ook bij waarvoor. Dat u vertelt wat het onrecht was. Dat we dat niet zelf gaan zitten invullen, maar dat u dat vertelt. U doet ons nog veel meer recht dan wij onszelf kunnen doen, namelijk. En mocht je iemand hebben en weten waarvoor je die mag vergeven, dan nou, zou ik je aanmoedigen om dat in je hart te doen. Ik vergeef in Jezus' naam voor. En dat maakt het niet ineens goed wat er is gebeurd. Maar het maakt dat we God laten oordelen en hij erbij komt. En als het mogelijk is, Heer, voor nu op dit moment, want misschien wilt u nog wel wat meer tijd nemen, is het handig dat iemand gewoon zich even ook laat helpen om samen te bidden. Maar als het, dit het moment is, Heer, dan verbreken we de leugen die in ieders hart omhoog is gekomen, de beelden die verwrongen zijn. Verbreken we die in de naam van Jezus. En werken we niet, en zeggen we, we werken niet langer samen met deze leugens. En dan komt nu het mooiste, Heer. Vertel ons uw waarheid. Laat het zien. Laat het zien.
En als je zo'n beeld van wat God je laat zien ontvangt, dat is misschien goed om in je hart ook te zeggen, Heer, ik aanvaard die waarheid over u, over uw kerk, uw bruid en over mezelf als deel daarvan.
Ik noem nou even dat God de emotie erkent van de pijn en ik wil daar wat woorden aan geven. Dus mocht je dat willen ontvangen, leg je hand op je hart, doe je ogen dicht. En, nou ja, als het voor jou is en het klikt, dan is het voor jou. En het klikt. Lieve jij. Wat deed het zeer? Om niet gezien te zijn, niet gehoord te zijn, niet gevoeld te zijn. Wat deed het zeer? Om verlaten te zijn. Juist door mensen die beelddrager zouden moeten zijn van mij, van God, de Vader die niemand verlaat. Wat deed dat pijn? En ik voel met je mee. Ik zou willen dat het anders was. Ik zou willen dat mijn kerk al zeker was in wie ze is. Dat ze kon zien hoe mooi ze was. En ook vanuit die vrede en die shalom juist leven te brengen in jouw leven, in de wereld. En het spijt me dat dat niet altijd zo is. Het spijt me dat jou tekort is gedaan. Ik zie je. En ik voel de verlatenheid. Ik heb het aan het kruis gevoeld. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zei Jezus. Ik ken de pijn van een diepste afwijzing. En die afwijzing voelen is spannend, maar het zal je niet verteren. Want de rots waarop jij staat is een fundament gebleken. Ik ben de rots. Pak mij vast. Blijf bij mij. Ik genees je, ik heel je. Ik zie je. God is hier. En hij is juist thuis in de kerk, bij ons. De kerk is niet zijn huis, want hij woont in ons. Maar waar wij samenkomen is zijn kracht ook aanwezig en is hij aanwezig. En dat betekent dat hij ook echt wil genezen. De pijn van binnen, maar ook de pijn van buiten. En soms is het ook een combi. Dus het kan het ook zijn dat de verkramping in jouw lijf of dat een gevolg is van oordelen, van bitterheid, van dat soort dingen. En of dat het nou de reden is voor fysiek ongemak, fysieke pijn of niet, of dat er iets anders is, we willen ook uitstrekken naar fysieke genezing. Dus kom.
En om je daarin te bemoedigen wil ik je even een kort berichtje voorlezen van Thomas Vergouwen uit Vingert Veurne van vorige week. Hij mailde net aan het eind van hun dienst. Hij mailde het in het Engels omdat er ook een aantal Engelse mensen in de mailgroep of in de appgroep zitten waar deze app naartoe ging. Hij zei dit: "We had a miraculous healing just now.